aflevering 10, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman in aflevering 10. Krijgen de executeur en de vereffenaar betaald voor het afwikkelen van de nalatenschap?
Je bent benoemd tot executeur of vereffenaar. Je steekt daar maanden, misschien zelfs jaren energie en werk in. En de vraag is dan, staat daar iets tegenover? En zo ja, hoeveel en wat? Joost Dix, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, wat
het is de laatste.
Het is de laatste.
Het is zo lekker Hollands, hè? De centen.
Ja, het moest een keer gaan over in het afwikkelingsseizoen. En wat kost het dan? Ja, dat moest ook besproken worden.
Ja, is er vaak twijfel over onwetendheid over? Want ik kan me voorstellen dat als jij aantreedt als executeur of erfenaar, dat er een vanzelfsprekendheid is bij iedereen. Ja, Joost moet betaald worden. Maar als zus het doet, of broer, of goede vriend, is die vanzelfsprekendheid er dan ook?
Nee, ik denk dat mensen het dan niet goed weten. Hè. Ik denk dat ze wel snappen dat als de professional zich ermee gaat bemoeien, ja, dat geld kost. Hè. Dat zullen ze snappen. Maar ik denk dat lang niet iedereen weet hoe eigenlijk de regeltjes in elkaar zitten als het gaat om het loon van de executeur of de vereffenaar.
Ja, en überhaupt de vraag of er een loon moet zijn als het gaat om broer of zus.
Precies, precies.
Ja, leidt het wel eens tot ruzies?
Jazeker, jazeker. Vaak omdat bij de onwetendheid, hè, dus dat misschien iemand zichzelf loon heeft toebedacht, terwijl dat er niet is. Of dat er een loon is, terwijl de erfgenamen weer denken, er is helemaal geen loon. Hè. Dus ja, dat levert wel eens gedoe op. Dus duidelijkheid scheppen, dat geldt ook weer voor dit onderwerp, is heel erg belangrijk.
Wat is een reële vergoeding? Is een vergoeding altijd nodig? Krijgt de professionele executeur en vereffenaar een veel hogere vergoeding? Joost Dix schept weer klaarheid in de centen in deze laatste aflevering van seizoen 5. Ja, toch even de centrale vraag. Krijgt een executeur altijd betaald?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ja, ik ga weer beginnen met beantwoorden zoals we dat altijd doen bij de executeur. We pakken weer het testament erbij. Want we moeten het testament erbij pakken om te zien wat is er geregeld. Want wat zegt de wet namelijk? Ja, als het testament helemaal niks geregeld heeft, dan regelen wij als wetgever het. Dus de wet zegt, is er niks geregeld, dan krijg je 1% van de waarde van het vermogen. Dus we hebben het niet over een uurtarief of zo, maar over een soort fixed fee. 1% van de waarde van het vermogen. Maar in bijna elk testament is wel de beloning voor de executeur geregeld. En wat je vaak ziet, als een zoon of een dochter de executeur is, dan staat er in het testament, ik ken de executeur geen loon toe. Dus je moet het doen omdat je het graag voor pa of ma wil afwikkelen. En als er een professional wordt benoemd, dan zie je bijna altijd dat in het testament staat, de professional mag aan een uurtarief rekenen zoals te doen gebruikelijk.
Is dat een standaard tekst? Ik ken de executeur, dus de broer, zus of zoon, dochter enzovoort, geen loon toe? Of moet de notaris daar een gesprek over hebben met jou? Want eerlijk gezegd, ik heb daar geen gesprek over gehad met mijn notaris.
Oh nee, dat had wel gemoeten. Maar er staat ongetwijfeld iets in het testament. We kijken er nog wel een keer naar, Inge.
Ik ben steeds maar mijn testament aan het vernieuwen.
Ja, ja, het wordt steeds beter en beter.
Elk seizoen.
Ja. Nee, dus de notaris moet dat wel bespreken. Die kan er ook niet zomaar van uitgaan dat een zoon of dochter daar geen salaris voor krijgt. Want je kunt je ook voorstellen, als je een hele ingewikkelde nalatenschap hebt, wat die zoon of dochter gewoon veel tijd kost, dat misschien wel redelijk is dat daar ook een vergoeding tegenover staat. Dus dat zou best kunnen.
Als er dus niks in dat testament staat, dan telt de 1%-regeling. 1% van wat dan precies?
Ja, de wet zegt van de waarde van het vermogen van de erflater op diens sterfdag. En bij waarde van het vermogen moeten we dan eigenlijk, denk ik, salderen. Dus de plussen en de minnen. Maar daar kun je dus ook alweer een hele discussie over hebben. Van ja, wat is nou precies de waarde van het vermogen op de sterfdag? Dus in een heel enkel geval zien we die 1%-regeling nog wel terugkomen. Het is natuurlijk een beetje een moeilijk uitvoerbare regeling. Hè? Want ja, bij een heel groot vermogen hoeft het niet per se heel veel werk te zijn. Hè? En een klein vermogen kan heel veel werk zijn. Dus dat is niet helemaal handig. En ik wil het nog niet eens vandaag erover hebben. Hebben wij ze spreken als je halverwege met je taak stopt omdat je ontslagen wordt, heb je dan recht op 0,5%? Hoe werkt het dan? Dat is niet zo'n lekker werkbare regeling in de praktijk. En daarom zet een notaris bijna altijd in het testament een regeling die gaat over het loon. Dus de wet is dan meer het vangnet, zo moet je het zien. Dus het is wat ze dan noemen regelend recht. Dus je mag ervan afwijken in het testament.
Maar dan ook als er niets in het testament heeft gestaan, dan zou de 1% regeling gelden, maar daar mag je dus ook weer van afwijken, want de ene keer is het een dagwerk en de andere keer ben je jaren bezig.
Ja, dan moet je dus, maar dan krijgen we de redelijkheid weer. Dan komt de redelijkheid weer terug. Dus dan geldt die 1% regeling wel. Maar je kunt natuurlijk niet als executeur zeggen, ik ben hier een week executeur geweest, ik wil die 1%. Maar die discussies zien we in de praktijk gelukkig niet zoveel, omdat lang niet altijd, of bijna nooit tegenwoordig meer, die 1% regeling van toepassing is.
Nou, stel dat er inderdaad in het testament heeft gestaan, dochter is aangesteld als executeur, ontvangt geen loon. Vervolgens moet dochter dat aanvaarden, het executeurschap, en denkt daar op dat moment door allerlei omstandigheden heel anders over dan toen papa en mama dat vroegen. En dan heb je misschien in sommige gevallen een professionele executeur nodig. Dan moet er wel betaald worden. Dus zou dan die 1% gaan regelen? Dus hoe zit dat dan?
Ja, dat is een heel interessante vraag. Hè, want eerst moet je kijken, hè, als dochter het niet doet of niet meer doet, wat zegt het testament dan? Want dan moet het testament wel voorzien dat er een ander komt. Hè. Die ander kan concreet benoemd zijn, hè, die superprofessional. Maar het kan ook zijn dat er wordt gezegd, en dat is meestal zo, de kantonrechter kan nog een nieuwe benoemen. Nou, dan zal die kantonrechter wel de professional benoemen. Maar dan zit je nog steeds met het probleem, we komen niet in die 1% regel terecht. Nee, we kijken in het testament en daar staat salaris 0. Nou, daar is een mogelijkheid om dan op grond van onvoorziene omstandigheden, namelijk, ja, die erflater heeft er eigenlijk geen rekening mee hoeven houden dat er nog een professional zou komen. Onvoorziene omstandigheden, dat de kantonrechter dan alsnog een salaris kan vaststellen voor die professionele executeur.
Ja, anders kan je ook geen professionele executeur vinden waarschijnlijk.
Nee, die zal dat dan niet willen doen. Nee.
En de professionele executeur, is dan de 1% regeling van kracht?
Nee, dat zal een rechter nooit zo opschrijven, want dat is ook niet eerlijk. Je moet natuurlijk gewoon betaald worden naar de uren die je verricht. Dus wat de rechter dan zal doen, is die zal een uurtarief vastleggen.
En als je als executeur bezig bent met het beheer en een eventuele afwikkeling, krijg je dan al betaald? Want je hebt in een vorige aflevering een situatie geschetst waarbij de afwikkeling maanden, jaren duurde. Krijg je dan gaandeweg je executeurschap betaald?
Ja, bij de vereffenaar geldt dat weer heel anders. Maar de executeur kan ook al tijdens de rit betaald worden.
Dat is vastgelegd. Of is dat ook weer voortgekomen uit jurisprudentie?
Nee, dat is gewoon zoals het werkt. Ja.
Want je hebt de zaak bij de rechtbank in Rotterdam, april 2024... waarbij een professioneel executeur zei van, ja, ik krijg geen loon toegewezen in het testament. Dat vind ik niet kloppen.
Ja, ja, dus die leek een beetje op die situatie die ik net noemde. Hè. Dus daar was die dochter benoemd, die kreeg geen loon. Toen zei die professionele executeur, ja, onvoorziene omstandigheden. En die kreeg toch loon van de rechter. Maar hier was die situatie wat anders bij de rechtbank Rotterdam. Daar was al meteen die professionele executeur benoemd. Maar er stond ook in het testament geen loon. Ja, en die zei die executeur natuurlijk van, ja, maar dat is een foutje geweest van de notaris. Maar ja, de kantonrechter zei, ja, dat is geen onvoorziene omstandigheid. En u had als professionele executeur ook die benoeming niet hoeven te aanvaarden. Ja, deze executeur was ook slim geweest. Die had gezegd, nou ja, als ik dan geen loon krijg, dan vraag ik maar meteen om mijn ontslag. En dat heeft de kantonrechter ook toegestaan. Dus die heeft de executeur ontslagen. Dus hier zei de kantonrechter, nee, zover wil ik ook weer niet gaan. Als er al staat dat de professional geen loon krijgt. Dit is ook maar even om te duiden hoe zoiets werkt. Gelukkig komt dit niet, ook niet elke dag voor. Want ja, hier zal het ook wel een foutje van de notaris zijn geweest.
Ja. De vereffenaar. We hebben de lichte en de zware vereffening. Maakt dat nog wat uit in de centen?
Ja, dat maakt heel veel uit in de centen. Want bij de lichte vereffening is het zo dat de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen. Daar krijg je niet voor betaald. Heel uitdrukkelijk niet. En in de zware vereffening wordt de professional benoemd door de rechtbank. En daar krijg je wel betaald.
En is dat dan ook op basis van uurtarief? Dus waar kijkt men naar als die vergoeding wordt vastgesteld?
Ja, wat we dan doen is ook weer bijzonder. Dan kijken we weer naar het faillissementsrecht.
Dan komt het faillissementsrecht.
Ja, komt het faillissementsrecht weer. En in het faillissement hebben ze het salaris van de curator heel goed geregeld met de RECOVA-richtlijnen. Dat betekent rechtercommissaris in faillissement. Dus dan wordt elk jaar worden die rechters die normen vastgesteld. En op grond van die normen krijgt de curator betaald, maar één op één ook de vereffenaar. Dus in de vereffening pakken we het systeem van de faillissementscuratoren, dus de RECOVA-richtlijnen. En de RECOVA-richtlijnen voorzien in een uurtarief.
En dat is duidelijk. Ik bedoel, moet een vereffenaar aankloppen bij de rechter? Is het vanzelfsprekend dat men gaat rekenen volgens deze richtlijnen?
Ja, dat staat vast. Hè? Dus dat staat vast. In het begin wisten we dat helemaal niet, hoe dat werkte. Maar daar hebben ook weer een expertgroep van rechters naar gekeken. Van, goh, welke normen moeten er eigenlijk voor de vereffenaar gelden? En nu is het vastgelegd dat de vereffenaar wordt betaald conform de RICOVA-richtlijn.
En wanneer wordt de vereffenaar betaald?
Ja, dat is toch wel weer heel anders dan bij de executeur. Want bij de vereffenaar is het zo, ja, die moet een salarisverzoek indienen bij de kantonrechter. Dus de kantonrechter maakt een beschikking, dus een uitspraak.
Hebben we het over die zware vereffening?
Ja, hè, dus de benoemde vereffenaar, waarin die het salaris van de vereffenaar vastlegt. Nou, hoe werkt dat? De vereffenaar moet keurig zijn uren bijhouden. Dus moet zeggen, in welke categorie ben ik nu uren aan het maken? En wat heb ik precies gedaan? Dus die schrijft die tijd. De bedoeling is ook dat niet alleen de vereffenaar de tijd schrijft, maar ook de vereffeningsmedewerkers. Dus RICOVA-richtlijnen zegt, ja, die vereffenaar, dat is een dure jongen. En die moet zorgen dat die naar een goedkoper tarief delegeert. Dus vandaar ook hier op kantoor de vereffeningsteams. Dus dat zijn vereffeningsmedewerkers die volgens een goedkoper tarief werkzaamheden verrichten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan briefjes die allemaal aan schuldeisers en banken verstuurd moeten worden. Misschien wel tientallen of honderden. Dat doet de vereffenaar niet allemaal zelf. Hij heeft wel de regie, maar dat laat hij aan zijn medewerkers over.
En wanneer krijg je dan de centen?
Ja, wanneer krijg je de centen? Ja. Dus nou ja, die RICOVA-richtlijnen zijn daar heel erg duidelijk in. Soms loopt die vereffening een aantal jaren. Dus in beginsel krijg je aan het einde van de rit betaald.
Maar nou, lekker als het een paar jaar duurt.
Ja, maar er is ook een mogelijkheid voor wat dan heet een tussentijds salarisverzoek. Dus je mag ook één keer per jaar naar de rechter en vragen om het salaris tussentijds vast te stellen. En dan kan het ook tussentijds betaald worden.
Dus dan krijg je een soort van voorschot.
Ja, zo moet je zien. Het is een voorschot waarbij je dus aan de rechter kunt laten zien, dit is er afgelopen jaar gebeurd. Zo zijn de uren besteed. Dan gaat die rechter ook heel goed kijken. Klopt het allemaal? En dan krijg je dus een rechtelijke uitspraak waarin dat salaris wordt vastgelegd.
En kunnen de erfgenamen hier nog wat mee? Oftewel, wellicht dat erfgenamen schrikken van de hoogte van het bedrag voor de vereffenaar. Vinden dat niet redelijk? Wat kan een erfgenaam dan doen?
Ja, goede vraag. In die procedure, of ik moet eigenlijk zeggen proceduretje, waarin dat loon wordt vastgesteld, ja, daar zijn de erfgenamen geen belanghebbende, hooguit misschien informant. Dus ze hebben daar eigenlijk niks te zeggen. Dus echt een aangelegenheid tussen de kantonrechter en de vereffenaar. Maar op het eind van de rit, bij de rekening en verantwoording, dan kunnen de erfgenamen alsnog zeggen, althans, dat is het standpunt zoals we dat nu ongeveer uit de jurisprudentie halen. Op het eind van de rit zouden de erfgenamen er nog iets van kunnen vinden.
Nou, dat is wel grappig dan, want dan zouden de erfgenamen kunnen zeggen, hey rechter, ik ben het niet helemaal eens met wat je eerder hebt bepaald.
Dus ja, eigenlijk heel raar.
Dan zeg je eigenlijk tegen de rechter, je hebt het niet goed gedaan.
Er zijn ook geleerden die zeggen, nou, die erfgenamen hebben die kansen helemaal niet meer op het einde van de rit. En je zou zelfs ook nog kunnen zeggen, maakt het uit of het een positieve nalatenschap is of een negatieve nalatenschap. Er zijn allerlei gedachten over, maar voorlopig is de werkwijze in ieder geval zo dat de erfgenamen bij de vaststelling van het loon niks te zeggen hebben en het in het kader van het verzet bijvoorbeeld aan de orde zouden kunnen brengen. Maar of dat allemaal helemaal juist is, ja, dat is de vraag.
Wat is jouw mening hierover? Welke kant zou het op moeten bewegen? Het maakt dus nog uit in deze of het een positieve of negatieve nalatenschap is. Er zijn verschillende meningen over. Kan een erfgenaam op het eind nog zeggen, hey rechter, ik ben het niet eens met het bedrag? Dat is dus ook nog schuivend.
Ja.
Welke kant moet het volgens Joost Dix opschuiven?
Nou ja, kijk, als vereffenaar heb je het gewoon even nu te doen met hoe door de rechtspraak is bedacht. Maar waar het uiteindelijk heen moet, ja, daar heb ik dan misschien niet zo'n uitgesproken mening over. Sterker nog, misschien denk ik 's ochtends, als er één dossier wat beter uitkomt, er wat anders over dan 's middags. Dus ik heb daar misschien nog niet zo'n uitgesproken mening over. Of die erfgenamen er uiteindelijk nog iets van moeten kunnen vinden. Als je wat kijkt naar het faillissementsrecht, dan zou je moeten zeggen, nee, dat is niet zo. Maar kijk je misschien weer meer naar de executelen, dan zouden ze er weer wat van moeten kunnen vinden. Dus nou ja, we gaan dat nog horen.
Nou ja, je moet ergens iets hebben om over te blijven discussiëren, toch?
Zo is het. En je moet ook iets hebben om een podcast over te kunnen maken.
Ja, ik heb nog één vraag over deze. En dat is eigenlijk speciaal voor de onterfden onder ons. Dat loon van jou of van een executeur die het eenmalig doet of een vereffenaar, komt dat in mindering op de legitieme portie?
Ja, dat is natuurlijk interessant, hè? Want je maakt natuurlijk als boedel in de executelen allerlei kosten voor de executeur en in een vereffening voor de vereffenaar. En gaat dat nou uiteindelijk van je legitieme af? Hè? Dus zie je daar iets schuiven in die legitieme? Ja, wat zegt de wetgever? Ja, als het een executele is, dan gaat het er niet vanaf. En als het een vereffening is, wel. En dat is natuurlijk een beetje...
Ik kijk nu heel moeilijk.
Ja, ik zie hem moeilijk kijken. Een beetje raar. En nu zijn er ook al geleerden die zeggen... ja, je mag daar waar vereffening staat... ja, hoe moet je misschien niet lezen dat het echt de vereffening is... als bedoeld in de wet, maar ook misschien de informele vereffening... Hè, zodat ook de kosten van de executele eraf gaan. Dus er zijn ook al uitspraken geweest... dat er bij de berekening van de legitieme... wel rekening gehouden wordt met de kosten van de executele. Dus dit is nog even een spannend puntje in de rechtspraak.
Dan hebben wij nog voldoende te bespreken in de komende tijd. Maar deze aflevering en deze serie zit er bijna op. Dus ik verheug mij op de allerlaatste proost van Joost. De laatste. Joost, wat komt er uit alle gedachten die je had... naar aanleiding van het onderwerp de centen bij je op?
Ja, nou, dat is de volgende. Iedereen die eens gedoe had met een erfenis... weet dat een goede afwikkelaar niet te duur, maar toch onbetaalbaar is.
Dat is dus hun echte waarde.
Ja,
dat
zeker.
Is de echte waarde van de vereffenaar en de executeur.
Ja, het was het afwikkelingsseizoen, hè, dus gewoon echt de boel afwikkelen... en daar de vaart in houden en het goed doen. Dat is eigenlijk in het heel kort de samenvatting.
De harmonie bewaren ook misschien
ja.
wel.
Ja.
Joost, het zit erop. Ons jubileumjaar.
Jubileumjaar. We hebben een award gekregen. In de eerste aflevering kwam Brechtje Boelens binnen. Ontzettend leuk. 50.000 luisteraars. Dat hadden wij denk ik echt niet
verwacht. Vijf jaar geleden toen wij in begonnen. Een studio in Hoorn ja. zaten ergens. Ja. Ja.
Toen er zoveel belangstelling is voor het erfrecht. En bijzonder onze podcast. Ja, we horen hier en daar mensen. Ik heb geluisterd of het was een leuke aflevering.
Ja, maar het erfrecht is ook van iedereen. En het erfrecht raakt... hebben we wel eens vaker over gehad. Het raakt niet alleen de wet. Het raakt niet alleen de regels. Het erfrecht heeft zo ontzettend te maken met relaties van mensen. Met ons en onze eigen emoties. En ook wel onze aard als het gaat om het krijgen van iets. Dus het raakt zoveel.
Ja, dat is zo. Ik vond het weer een fantastisch fijn om te doen samen met jou. Ik vond het weer dat we... We hebben het weer gezellig gehad al die dagen.
Vandaar die proost van Joost. Je zei ook helemaal aan het begin toen ik zei... Ja, waarom wil je nou eindigen met een proost van Joost? Toen zei je, ja, maar soms doe je dat ook hè, bij nalatenschappen... omdat je proost op het leven.
Ja.
En wij proosten...
Zullen we dat dan maar doen?
Wij proosten met ons glas water op het erfrecht. Dank Joey weer voor de techniek. Joost heeft ons weer een berg kennis bezorgd. En wat ik gewoon hoop, Joost, is dat we executeurs en vereffenaars... die misschien nog niet eens weten of ze executeur of vereffenaar zullen zijn... maar dat bij het beluisteren van deze podcast... dat we ze een beetje behoeden voor slapeloze nachten, grijze haren... familieruzies en rechtszaken.
Ja, ik hoop dat veel mensen er wat aan zullen hebben.
Het was aflevering 10 van seizoen 5 van De Erfrechtadvocaat... die ik met veel plezier met Joost heb gemaakt. Dus sta je op het punt om een nalatenschap af te moeten wikkelen? Nou, ik zou zeggen, adem in, adem uit, heb geduld... en onthoud, een executeur is geen tovenaar... maar met de juiste kennis kom je een heel eind. En die kennis hebben we gekregen van Joost Dix. Hartelijk dank weer voor het luisteren naar seizoen 5 van De Erfrechtadvocaat.
Dit was De Erfrechtadvocaat, een podcast van advocaten familie en erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen... zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.